Goedemorgen, daar zijn we weer. Ik wil graag eerst even een zegen vragen over het woord, want ik vind het ook spannend. Vader, dank u wel dat we ondanks deze omstandigheden we toch uw woord mogen verkondigen en enigszins bij elkaar een dienst mogen vormen. De Heer, wilt u de woorden in mijn mond leggen? En eigenlijk kijken waar we uitkomen. Vader, u kent mijn verlangen. En u weet mijn moeite. Hier wilt u mij zo gebruiken. Als een stukje gereedschap. Om het woord duidelijk te maken. Dank u wel. Amen. Het thema voor vanmorgen is voor anker gaan. Ik kon even niks anders verzinnen. Water, dat wordt in de Bijbel vaak genoemd. Maar wanneer we over zeeën praten, al een stukje minder. En dan ook heel vaak met een andere omschrijving. Ik vond in mijn zoektocht een stukje, de zoektocht naar wat antwoorden, van dokter Piet van Veldhuizen. En die schreef in een stukje, de zee is in de Bijbel een doodsdiepte. Alles verzwelgend element. Een macht die onderscheid en eigenheid wegwast. Een oermonster dat altijd op de loer ligt om te verslinden wat er te grijpen valt. Het greep me wel aan, er waren wel meer dingen wat me wel aangeven een stukje, maar ik wil ook gewoon bij het woord blijven. In Genesis 1 vers 2, dat is makkelijk vinden. Ik moet wel even mijn leesbril opdoen. Zo, dat gaat een stuk beter. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En Gods geest zweefde over de water. Dus de vloed, het water, dat was er al. En de duisternis lag erop. In vers 6. En God zeide, daar zei de uitspansel in het midden der wateren. Dit maken een scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte de uitspansel en hij scheidde de wateren die onder uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. Dus God die beval eigenlijk de wateren, die gaf grenzen aan, tot zover mogen jullie komen. Verder niet. Dat als voorst. Jezus dreef ook demonen uit. Uit de man en stuurde deze op verzoek van de demonen zelf in een kudde zwijn. Dat verhaal kennen we ook allemaal. Die vervolgens van een berg de zee in sprongen. En opgeslokt werden. Allemaal met de demonen erin. Door het water. De storm op het meer is ook een veel eerder besproken onderwerp. Ook door mezelf. Waar Jezus rustig ligt te slapen in de storm. En de mensen angstig waren. Waarom? Zij konden niet zwemmen. En de zee werd in die tijd gezien als een oermonster en doodsdiepte. Dus je moest al in overgave in een bootje stappen. Je ging niet voor de pleziervaart het meer op. Mozes trekt in Exodus 14 zijn hand uit toen de Heere God de Rode Zee deed weggaan. En het hele leger wat achtervolgde werd verslonden en er bleef er niet één over. Het bijzondere van Mozes is dat hij zelf in zijn eentje overbleef nadat er een bevel werd gedaan om alle pasgeboren jongens in de Nijl te werpen. Hij werd daarbij in een mandje gelegd, of anders gesproken een teva, een arkje. Een arkje waar je dat was een kistje. Het water kon met pek besmeerd werd. En kon het water drijven en daar deed je kostbaarheden in. Zoals ik al zei, de ark. Eerst een beetje met Mozes, maar daarvoor al met Noach. Dat was geen schip. Dat was een kist. Een vierkante kist. Met allemaal kostbaarheden erin. Er zat geen roer. Er zat geen kiel. Er zat geen mast, geen brug en ook geen kapitein op. De ark die voer met de stroming en dobbelde eigenlijk over de golven mee. Net als het mandje van Mozes. En vervolgens hebben we nog wat over het water met de vergelijking van een wijs man en het dwaze en het bouwen van een huis. Dat kennen we al van Don't Build Your House on Sandyland. Ja, dat was eigenlijk heel leuk. De wijze die bouwt zijn huis op een rots en het dwaze aan het water. Ik vind het wel eigenlijk wel een grappig tussendoor als Nederlander zijn. Wij leren vanaf jongs af aan zwemmen, bouwen op zand. En tegen doodsdiepte roepen wij, droogleggen die hap, dan gaan we bouwen. Misschien is dat wel het beetje rebels in mij, wat maakt dat ik het scheepvaart best wel boeiend vind. Maar de Israëlieten waren destijds nog geen echte zeevaarders. En met deze achtergrond was zwemmen voor plezier niet te doen. Wie ging varen moest zich overgeven en niet bang zijn. Goed, we gaan verder. Psalm 107, vers 23 tot en met 32. Ga ik ook even lezen. Vind ik gewoon een mooi stukje. Er waren er die met schepen de zee bevoeren. Die handel dreven op de grote wateren. Zij zagen de werken des Heren. En zij wonderen in de diepte. Hij sprak en het deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief. Zij rezen te hemel en zonken neer in de waterdiepten. Hun ziel verging van ellende. Zij tuimelden en wankelden als een beschonkene en al hun wijsheid werd verslonden. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En hij voerde hen uit hun angsten. Hij maakte een storm een zacht zuizen, zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich omdat die tot rust kwamen en hij leidde hen naar de haven van hun begeerte. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Dat zij hem verhogen in de gemeente des volks en hem loven in de raad der oudsten. Het is heel bijzonder dat de Heer hen leidt naar de haven van hun begeerte. Dat was mij nog niet eerder opgevallen. Maar wat je wel merkt is dat zij, wat er ook staat bij 26, hun ziel verging van ellende. Ze waren ten einde raad. In de doodsdiepte. In de storm. Dan hebben we nog Jona. Ook een bekend verhaal. Jona vlucht voor zijn roeping. Belandt letterlijk en figuurlijk steeds dieper in de put. Vlucht het land uit, in de voorronde van een schip of iets dergelijks, of in een ruimte, want hij was gevlucht. Belandt overboord in zee, waar zo over gedacht werd, zo slecht. En wordt opgeslokt door een walvis. En pas in de buik van die walvis, nou veel dieper kunnen we niet gaan, beseft hij dat die fout is. Hoe diep kunnen wij gaan? Nou, zo diep. In het Nieuwe Testament gaat Jezus regelmatig met een schip. En Joden komen ook steeds meer terecht in de scheepvaart. Tot zover even de scheepvaart en de zeeën. Maar als wij een schip willen stilleggen op het water, dan gaan we voor anker. Er is dan bewegingsvrijheid voor het schip dat over de golven dobbert. En dus het anker houdt het schip niet in bedwang, maar wel op koers. Jezus wordt ook vaak gezien voor ons als anker. Wat begrijpelijk is, want vind maar eens een beter. Ons leven zorgt voor vele deiningen, soms hoge golven, soms lage golven. Maar met onze hoop op Jezus Christus gevestigd blijven we ondanks de golven op koers. En dan in de haven, in de rustige wateren, zijn het dukdals of meerpalen. Beide vrijwel hetzelfde. In principe wordt de dukdal vaak genoemd buiten de haven om en binnen de haven een meerpaal. Meerpaal, daar zijn niet zoveel vergelijkingen van, maar dat zie ik dan als het woord van God. Iets wat er altijd is, waar we ons aan vast kunnen klampen als we niet onderweg zijn. Daar hebben we Jezus voor en de Heilige Geest. Want het woord van God, daar kunnen we al onze bevindingen in vinden en is er altijd in zijn zekerheid. Een haven binnenkomen doe je om bij te tanken, voorraden aan te vullen, jezelf te voeden. Net als in de Bijbel. Met de Bijbel kunnen we ons voeden, kunnen we rust vinden, bijtanken en leer trekken. De thuishaven is voor mij dus een gemeente. Of de hand van God. Eveneens om vertrouwd en rust te vinden. Of om opnieuw te mogen opladen. Een meerpaal moet uiteraard goed vastzitten. Als je schip immers aanlegt en die paal zit niet vast, werkt dat niet echt. Gemiddeld zijn deze meerpalen, tegenwoordig dan, 16 meter lang. En slechts 2 meter boven de waterspiegel. Ongeveer. Dit houdt in dat de rest van de gevallen, ruim 10 meter, deze in de grond zit en dus zeer goed gefundeerd is. Ik heb een voet gemaakt van een stevige paal, welke zorgt voor een stevige fundering. Nou, ik ga hem even pakken. Hij is pittig zwaar. Ja, kan je hem zien? Nou, het is redelijk dik dus. Dat is vastgezekerd. Goed. Vervolgens heb ik een paal een beetje ruw gemaakt en geprobeerd een uitstraling van de bovenkant van de meerpaal te geven. Ik zet er eventjes wat weg. Zo. Hop. Bonk. Nou, lijkt wel aardig om meerpaal. Het is niet veel, maar goed. De bovenkant lijkt een beetje op een stuk hout van een schip. En het touwwerk, daar zal ik zo meteen nog wat over vertellen. Ik ga even kijken of ik hem vast kan maken. Oh, dat gaat. Het is stevig. Ik ken wat over dat tegen. Zo. Nou kan ik mijn blaadje er even op leggen. Zo. Hop. Het touwwerk bevat een aantal knopen. Het is een klein stukje touw. We zijn ook een kleine gemeente. Voor mij met de voorbereiding hiervan. Wist ik niet goed wat ik ging maken, maar ik wilde wat maar maken. De knopen staan eigenlijk voor de knopen in ons leven. Die mogen we aan Jezus geven en we mogen ons zekeren aan het woord samen met de Heilige Geest. Om bij te tanken, ons voeden en weer op pad te gaan. Want wij zijn overwinnaars. Jezus is voor ons gestorven, dus we hoeven niet meer bang te zijn voor de doopsdiepte en voor het oermonster de zeeën. We kunnen op pad gaan en mensen leren kennen. Ook in deze tijd. Dus ik zou zeggen, meer aan, voed jezelf, rust en zeg uiteindelijk trossen los. Ik ga uit, ik strek me uit naar anderen. Want ik heb Jezus als anker, het woord als mijn meerpaal de Heilige Geest die ons leidt, als kompas. Amen.